dat is de titel. Eén voor allen en allen voor één, want die ene is Jezus Christus. Het is natuurlijk een inkoppertje om het vandaag te gaan hebben over het lijden van Jezus in aanloop naar Goede Vrijdag toe. Zeker ook als je in omstandigheden van mij bent waarin lijden ook voorkomt. Maar dat gaan we niet doen. We gaan het niet over lijden hebben vandaag. We gaan het over iets veel moois hebben. We kunnen gaan stilstaan bij wat Jezus is aangedaan. Maar we gaan stilstaan bij wat Jezus heeft gedaan voor ons. En dat wil ik... Want het is namelijk morgen... is in principe de dag dat Jezus op de maandag Jeruzalem binnenkwam. De dag dat er duizenden en duizenden lammetjes Jeruzalem binnenkwamen om geslacht te worden. Eerst een aantal dagen bij de familie te wonen en daarna op de vierde dag geslacht te worden. Zo kwam Jezus ook op die maandag, precies op de perfecte tijd kwam hij bij Jeruzalem aan, vanuit het noorden van Galilea, bij Jeruzalem aan, om als lam van God Jeruzalem binnen te komen. Daar een paar dagen te blijven en vervolgens geslacht te worden. Het was precies perfect getimed. Net zoals overigens, denk ik ook, zijn geboorte. Ik denk dat die geboorte ook in dezelfde tijd plaatsvond als alle lammetjes worden geboren. De herders waren in de nacht aan het waken, omdat er lammetjes geboren zouden worden. En zodra er een perfect lammetje zou zijn geweest, hadden ze die opgepakt, in doeken gewikkeld en apart bewaard voor het Pesachfeest. En zo werd Jezus op die tijd geboren als het lam van God, werd in doeken gewikkeld om ook bewaard te blijven tot het Pesachfeest, wat dan zou gebeuren. Dus het past allemaal perfect zo in elkaar. God zijn tijd is perfect. Hij is altijd op tijd. Nooit te laat. Maar er gingen dus een hele hoop lammetjes gingen Jeruzalem binnen om daar een paar dagen later allemaal geslacht te worden. Duizenden, duizenden lammetjes. Leslie vindt lamsvlees hartstikke lekker. Dus voor hem zou het leuk zijn geweest, maar voor al die lammetjes niet. Maar dan zou je zeggen, waarvoor moeten al die lammen nou geslacht worden? Waar is dat goed voor? Nou, en daar gaat ook... dit woordgedeelte over. Het is toch wel weer lekker om een beetje te bladeren door de Bijbel. Normaal heb ik zo scrollen. Nou kom ik uit bij Hebreeën 10. Er zat ook een lintje tussen, dus dat scheelt. Hebreeën 10 wil ik een stukje met u lezen. En daarna ga ik denk ik naar Romeinen 5. Maar eerst beginnen we even in Romeinen 10. Om te kijken, wat had het nou voor zin om al die lammen te doden? He? Hebreeën 10. Nee, daarna gaan we naar Romeinen 5. Maar we beginnen in Romeinen 10, meneer Tepas. Romeinen 5, Hebreeën 10. Ja. Zag ik het verkeerd? Okay. We beginnen in Hebreeën 10. En niet in vers 5, vers 1. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Hier heb je in het eerste vers al gelijk, waarom doen we dit? Jaar in, jaar uit. Nooit kan het tot volmaaktheid brengen. Het is slechts een schaduw van wat ging komen. En een schaduw stelt ook helemaal niks voor. Jullie weten misschien wel, ik droom wel eens om van een Aston Martin DBR9 te mogen bezitten. Nou, als je tegen mij zegt, Frits, hier heb je een Aston Martin DBR9 schaduw. Het ziet er hetzelfde uit, maar je kan er helemaal niks mee. Ik zou heel graag een zeiljacht willen hebben, een Friendship 27 of een 32. Zeg, hier Frits, heb je een Friendship 27 schaduw. Je hebt er niks aan. Zo is het ook hier. Een schaduw is niks. Ik snap ook die uitdrukking niet van, je kan niet in iemands schaduw staan. Nou, dat kan best. Je kan best in iemands schaduw gaan staan, want het stelt niks voor. Het enige wat het verhindert is dat degene die voor jou staat, of datgene wat voor jou staat, haalt het licht van jou weg. Dus ik zou zeggen, ga ervoor staan en ga in het volle licht staan. Dat is wat ook dit eigenlijk bedoelt. Ga uit die schaduw en kom in het volle licht van het evangelie, van Gods koninkrijk. Laat je licht schijnen op jou, de warmte van God. Ik zie er zo naar uit om dadelijk weer op het balkon te zitten met Maureen. Ik hou van een lekker zonnetje in te zitten. En lekker die warmte op te pakken, de kracht van de zon. En Maureen zat dan heel snel, smeer je in. Weet je wel? Maar dat is in het licht gaan staan van Gods koninkrijk. Zijn warmte mogen ontvangen, zijn licht ervaren, zijn kracht te mogen ervaren. Dat is wat we mogen ontvangen. En dat is ook wat hier staat eigenlijk van. Die wet was slechts een schaduw. Het stelt niks voor bij hetgeen wat wij mogen ontvangen door Jezus heen. Door wat hij heeft volbracht. En daar gaat eigenlijk ook een stukje de rest over. Laten we doorgaan bij vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Vers 10, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Vers 14, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Hij zegt, al die offers die ze dagelijks brachten, jaarlijks brachten, jaar in, jaar uit, het bracht helemaal niks. Het bracht even tijdelijk iets wat hun bedekte. Het nam de verzoening van God eigenlijk niet weg. Of het bracht het niet. Het nam de zonde eigenlijk ook niet weg. Het bedekte het. Maar ze deden het continu. En het woord zegt hier eigenlijk van, waarom deden ze dat eigenlijk? Want het was eigenlijk helemaal niks in vergelijking met wat het ene offer van Christus ons brengt. En als je weet wat het hun kost om al die offers te brengen. Niet alleen al die beesten. Maar ik heb van de week ook een beetje gelezen over Yom Kippur, de grote verzoendag. De dag dat het volk zich eindelijk mocht verzoenen met God. Want al die offers daarvoor was wel voor de zonde. Maar de verzoendag, dat je met God verzoend wordt, dat was de dag. En als je dan ziet wat daarvoor gedaan moet worden. Dat die hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen in mag gaan. Die zich een week lang afzondert voor die tijd, om maar even door te nemen. Wat moet ik allemaal doen? Wat ga ik doen? Welke handelingen moet ik doen? Hij neemt alles door samen met andere levieten, wat hij allemaal moet gaan doen. Zelfs de laatste dag van die week is hij echt helemaal alleen, zondert hij zich af, om maar niet verontreinigd te worden. Want stel je voor dat je verontreinigd wordt. Dus hij bereidt zich helemaal voor. Op het tempelplein, komt op de grote verzoendag, komt dan een groot scherm te staan. Want die hoge priester moet zich 5 keer omkleden. 5 keer in een bad gaan. 5 keer achter elkaar handen en voeten wassen. Maar ook volledig in bad. Dus continu is hij bezig met verkleden. Want als hij een heiligingsoffer brengt, of een heiligingsritueel doet, dan moet hij in wit linnen, helemaal in wit linnen gaan. Helemaal rein. En dan moet hij zich gewassen hebben en zijn handen gebaad hebben. Dan gaat hij het heilige binnen. De heilige binnen. Sprenkelt hij bloed op het verzoendeksel van de stier die hij eerder heeft geofferd. En hij sprenkelt 7 keer bloed op de grond. Dan neemt hij het bloed van de geit voor het volk, wat het volk heeft geslacht. Ook op het verzoendeksel, sprenkelt weer bloed. Gaat hij naar buiten toe, moet zich helemaal weer wassen, moet zich omkleden, want dan komt er een offer. Dan moet hij zich helemaal in het priestergewaad gaan omkleden. Hij moet gewassen worden. Efod voor, band om, zijn mooie kleding aan. En dat 5 keer achter elkaar, heiligdom weer binnen, wier uitbrengen. Vervolgens moet hij het reukwerkofferaltaar moet hij besprenkelen en schoonmaken en de grond doen. En vervolgens het brandofferaltaar, ook voor de anderen weer. Het is allemaal bloed besprenkelen, heilige, reinigen, offer, omkleden. En het moest allemaal tussen 9 uur 's ochtends en 3 uur 's middags gebeurd zijn. En het spannendste was dan het laatste moment. Het laatste moment dat hij zich weer heeft omgekleed en gewassen en gebaad heeft. In zijn complete outfit naar binnen gaat, het heiligdom binnen. Het heilige der heiligen, om het reukwerk terug te halen. En als hij dan naar buiten kwam, dan kon je ervan uitgaan dat ze verzoend waren met God. Kwam hij niet naar buiten, dan had het volk een probleem. Dan was hij binnen gestorven omdat hij onrein was. Dus er werd zoveel voor gedaan. En het heel bijzonder is dat dat bloed besprenkelen wat ze deden, van de stier, van de rammen, van de geiten. Trouwens, de geiten, de laatste geit, weet je, die wordt dan vervolgens de woestijn ingestuurd. Want daar werden de zonden op gelegd, de woestijn ingestuurd. En het leuke is ook dat er is ooit een keer voorgekomen dat die geit weer terugkwam. Onze zonden komen weer terug. Dit kunnen we niet hebben. Dus wat ze deden een leviet, die stuurden ze mee met die geit. En als hij ver genoeg was, dan stortten ze die geit in de afgrond en was hij dood. Dus ze konden de zonden in ieder geval niet meer terugkomen. Maar het bijzondere is ook, in het heilige en het heilige der heiligen werd 49 keer bloed gesprenkeld. 7 keer werd bloed gesprenkeld. Hoofdverzoendeksel, reukwerk, brandofferaltaar. Allemaal sprenkelen van 49 keer. Waarom 49 keer? De 50ste keer was Jezus. De 50ste keer heeft hij zijn bloed gegeven. De 50, dat staat voor volheid. Wat staat voor een nieuw begin? Wat staat voor het jubeljaar? Wat staat voor dat de slaven vrijgesteld werden van hun taak? Dat ze helemaal vrij waren. Die 50ste keer bloedbesprenkeling heeft Jezus gedaan. Zonder dat de Joden wisten dat ze 49 keer en die 50ste missen, zagen ze niet dat die 50ste keer Jezus was. Want dat is het bijzondere van heel deze rituelen. Dat Jezus dit heeft volbracht als het ware met zijn 50ste keer. En dan staat er, zij konden niet tot volmaaktheid komen. Maar vers 14 zegt, met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Hij heeft jou en mij volmaakt. Het woord etheos. Het woord etheos betekent eigenlijk, hij heeft het tot het einddoel gebracht. Hij heeft het gebracht tot daar waar het zou moeten zijn. Zijn wij volmaakt? Nee. Maar in zijn ogen wel. En dat is het verschil tussen eigenlijk wat je noemt de positie en de conditie. In positie kijkt God naar ons en zegt van, jullie zijn volmaakt. In mijn ogen zijn jullie volmaakt. Qua conditie is het niet zo dat ik hier allemaal volmaakte mensen voor me zie? Nee. Wie volmaakt is, staat nu op. Niemand. Maar in zijn ogen zijn wij volmaakt. Is hij tot zijn doel gekomen met jouw leven? Hij zegt in, welk vers is dat? Vers 10, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dus wij zijn geheiligd. Je bent heilig. Zijn we heilig? Nee. In zijn ogen ben je heilig. Ben je apart gezet? Ben je volmaakt? Het is ook een mooi woord, dat woord heilig is het Hebreeuws woord kodesh. En het is eigenlijk, het heeft niet alleen de betekenis van je bent apart gezet door hem. Maar als je de letters gaat bekijken, hebben ze ook allemaal een bepaalde invulling. De kodesh, de kot, betekent eigenlijk van iets door een offer klaarmaken voor iets anders. De dalet van kadesh, de dalet, betekent de deur, de toegangspoort. En de shin op het eind van kadesh, de shin betekent de binnenkomen in de kracht, in de vrede en de blijdschap. Dus eigenlijk is Kodesh het heilig zijn niet alleen apart gezet, maar dat betekent in zijn geheel dat jij door een offer bereid wordt om door een deur heen te gaan om te komen tot een stuk vrede en blijdschap met God. Dat is mooi. He? Echt. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Vrede, blijdschap. Niet dat je dat conditioneel bent, maar wel positioneel. In positie ben je het zout. In conditie zijn we heel vaak flauw. In positie ben je het licht. In conditie lopen we vaak in het duister. In de positie ben je gezalfd tot priester. In conditie is het vaak de vraag of we die priesterrol op ons pakken. Maar God kijkt ons naar onze positie. En hij zegt tegen ons, je bent heilig, wees dan ook heilig. Je bent geroepen, wandel dan ook naar je roeping. Wandel naar je positie die ik in jou zie en zorg dat die conditie daarmee in overeenstemming komt. Maar tegelijkertijd ziet hij ons gewoon als volmaakt, perfect, geheiligd, gezalfd. Dit ben je voor hem en niks anders. Hij is tot zijn doel met jou gekomen. En in die context wil ik ook even naar Romeinen 5. Niet Romeinen 10, maar Romeinen 5. Even lekker bladeren. Romeinen 5. Eigenlijk Romeinen 4, vers 25. Daar begint het ook mee. Er staat Heer Jezus eigenlijk, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Je zou kunnen zeggen, hij is dus gestorven voor onze zonden. Voor alles wat achter ons ligt, is hij gestorven. En wat voor ons ligt. Maar zijn opstanding, daarmee heeft hij ons gerechtvaardigd. Dus hij is gestorven voor onze zonden. Hij is opgewekt voor onze rechtvaardiging. Dat zijn twee verschillende dingen. En daar gaat hoofdstuk 5 mee verder. Hij zegt, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben we ook de toegang, daar heb je de dalet, de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij zijn gerechtvaardigd, geheiligd, gezalfd, gerechtvaardigd, apart gezet. Het woord gerechtvaardigd is ook een bijzonder iets. En gerechtvaardigd is, in het Hebreeuws heb je het woord tzaddik. En tzaddik is eigenlijk iemand waarvan je zegt, dat is een soort superheld in het goed doen. Als iemand echt een heel goed persoon is, allemaal goede dingen doet, een superheld is in het ook geestelijke goede dingen doet, dan zeg je echt, hij is echt een tzaddik. Een echte goede man. Daarvan zegt God, dat ben jij. Jij bent die tzaddik. Jij kan in mijn ogen niks verkeerd doen. Want je bent geheiligd, gezalfd, je bent gered, je bent het zout, je bent het licht. Je kan in mijn ogen niks verkeerd doen. Doen we niet alles goed? Nee. Maar in positie zijn wij gerechtvaardigd en doen we niks verkeerd. In zijn ogen. Als een steen ook als eikgewicht moet dienen, dan heet dat een zonomzij tzedek. Oftewel, een steen die is zo gemaakt dat het uiteindelijk precies dat is wat het moet zijn. Een goede gewicht. Als een rechter uitspraken moet doen, dan is dat hij streeft naar tzedek. Dan streeft hij naar dat datgene wat verkeerd ging, weer rechtgezet wordt. Als er werd gestolen, dat het werd teruggegeven. Als je onrecht werd aangedaan, dat je recht wordt gegeven. Dus dat het weer terugkomt bij datgene wat het behoort te zijn. Dat is tzaddik of tzaddik. Ik kan het een beetje vergelijken met een mobiele telefoon of een tablet. Als dat ding helemaal vastloopt, dan heb je zo'n één optie waarbij je alles weer recht kan trekken, terug naar fabrieksinstellingen. Als je helemaal van terug naar fabrieksinstellingen. En dan zegt hij er ook bij, maar dan ben je wel al je bestanden kwijt. Maar hij is dan weer helemaal terug zoals bedoeld is. Nou, dat is tzaddik. God brengt jou terug naar hoe jij zou moeten zijn. Terug naar zijn fabrieksinstelling. Je bent wel heel je verleden al je bestanden kwijt. Maar dat is precies de bedoeling. Terug naar hoe hij het bedoelt. Terug naar die tzaddik. Je bent gerechtvaardigd. En zou je zeggen, ja, maar hoe kan ik nou rechtvaardig zijn? Hoe kan ik nou zo goed zijn in Gods ogen? En toch ben je dat. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld Lot. Van Lot wordt gezegd in 2 Petrus 2 vers 7... dat hij een rechtvaardig man was. Lot een rechtvaardig man. Lot die had gekozen om naar Sodom te gaan. En dat was inderdaad Sodom. Maar hij had gekozen om daarheen te gaan. Lot die het niet vreemd was, die trouwens in heel zijn leven geen bekeerling heeft gemaakt, die de keuze heeft gemaakt om daar te gaan wonen. Lot die niet vreemd was van dronkenschap. Lot die niet vreemd was om daardoor ook met zijn dochter in bed te belanden. Lot die zelfs zijn dochters aanbood aan een stelletje homoseksuele mannen. Die man, Lot, daarvan zegt Petrus in 2 Petrus 2, vers 7. Lot was een rechtvaardig man. Niet in zijn conditie, maar wel voor God. God ziet in jou wie jij in positie bent. Net zoals Gideon, als hij... Het bekende verhaal dat hij de tarwe zat uit te kloppen in een wijnpers. Gewoon uit angst voor wat hem kan zou kunnen gebeuren. Angst haast dat hij is. En dan komt God naar hem toe en die zegt, jij dappere held. Hij ziet in jou wat je in positie bent, ondanks dat je conditie niet zo is. Je bent gerechtvaardigd uit het geloof. En daardoor zegt hij, omdat God jou zo aanziet, zegt hij, daarom heb je vrede met God. Vrede met God. Of vrede bij God. Het is niet de vrede die wij door Gods geest krijgen in onszelf, maar het is de vrede die we hebben met hem. Als God naar jou kijkt, heeft hij vrede met jou. Het is allemaal goed. Van ons uit is het soms anders. Ik heb soms geen vrede met God in de situatie waarin ik zit. Dat ik denk, waarom moet dit? Hè? Maar God heeft altijd vrede naar ons. En vrede wordt duur betaald. Als je nu kijkt naar wat er in de wereld omgezet wordt in geld aan defensie, om vrede te bewaren of vrede te krijgen of vrede te bewaken. Enig idee wat er omgaat in geld wereldwijd? Om vrede te bewaren, vrede te krijgen. 2 biljoen, oftewel 2000 miljard euro per jaar. En dat was nog voor de oorlog in de Oekraïne, die daarna nog eens vele malen is gestegen. Zo duur is vrede. Zo duur is het kostbaar bloed van Jezus Christus, die ons vrede geeft. Het is duur betaald, vrede. Vrede met God. Door het offer wat Jezus heeft gegeven. Een enorme vrede. Waarom? Omdat hij ons ziet als gerechtvaardigd, als geheiligd, als volmaakt. Terwijl je het niet bent. Ik moest denken aan, ben ik ooit een keer in Nieuw-Zeeland geweest. Oh, verschrikkelijk aan het weg. Maar daar heb je heel veel schapen. En het kan voorkomen dat je lammetjes ziet lopen met een ander vacht om hun heen. Die zijn dan gekleed in een vacht. Dan denk je, waarom is dat? Dat is omdat van dat lammetje is de moeder overleden. En als je dat lammetje dan brengt bij een andere moederlam, moederschaap, dan accepteert ze het niet. Want je stinkt. Je ruikt niet naar mijn lammetjes. En het wordt niet geaccepteerd. Dus wat ze dan doen, ze halen van een ander schaap halen ze de vacht eraf en maken het ook schoon. Probeer het ook soms een beetje in te smeren met vocht, vagina-vocht van de moeder. Dan smeren dat een beetje mee in. Bedekken daar het lammetje mee, brengen dat dan vervolgens bij dat schaapmoedertje om haar te verzorgen. En die ruikt dat en dan heb je kans dat het schaap wordt geaccepteerd. En zo zijn wij bekleed met Christus. En zo worden wij bekleed en hebben wij de geur van Christus, die wij uitdragen in de wereld, waardoor de een wordt gered en de ander niet. Maar Jezus, of God, accepteert ons omdat hij ruikt dat wij het kleed van Christus aan hebben. Dat is een mooi beeld. Hè? De geur van Christus. Geaccepteerd door God. En daaronder dat kleed zit een schaap wat er eigenlijk niet bij hoort. Zit een lammetje wat er eigenlijk niet bij die moeder hoort. Maar wat geaccepteerd wordt, omdat het de geur heeft van die ander. En zo worden wij puur alleen maar geaccepteerd, ondanks alles wat eronder zit, omdat we het kleed van Christus aan hebben, door het bloed, door hem gegeven. En daardoor hebben wij vrede bij God. Shalom. Welbehagen. En daarom zegt hij ook, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Wij mogen staan in genade. Dat is ook een aparte uitdrukking. Je staat in de genade. Het is natuurlijk een en al genade, we hebben er net ook over gezongen. Maar staan in genade. Ik moest daarbij denken aan Mozes. Als hij naar die brandende braamstruik loopt, dan zegt God tegen hem, doe je schoen uit. Je staat nu op heilige grond. Eigenlijk zegt hij van, doe nou eens die dingen uit die jij zelf constant door het leven heen brengen. En ga nou maar eens even staan op heilige grond. Want je bent bij mij. Je mag hier zijn, je mag hier staan, want je bent geheiligd. Dat is eigenlijk een beetje het beeld. En ik moest daarbij ook denken dat staan op heilige grond, wij hoeven nooit bang te zijn dat we vieze voeten hebben. Want we zijn gereinigd. En we mogen staan in die genade, omdat we gereinigd zijn. En ook daar zijn we weer gereinigd door Christus. Het is het beeld, en daar hebben we ook net over gezongen, is mooi. Dat Jezus de voeten was van zijn discipelen. Hij zegt, jullie zijn rein, maar ik was jullie voeten. En hij bukt bij ze neer en hij vernedert zich. En we hebben net gezongen dat wij zo die liefde moeten brengen, diezelfde nederigheid naar anderen toe om de liefde van Jezus te laten zien. En hij bukt bij zijn discipelen neer, wast hun de voeten. God, Jezus Christus als God, buigt zich neer voor zijn eigen schepping. Hij zegt, ik ben jullie dienaar, ik buig voor jullie neer, ik was jullie voeten, ik reinig jullie geheel en al. Jullie waren al rein, maar ik was ook in jullie voeten. En dat is het beeld wat hij achterlaat, waarin wij mogen gaan staan. En dat doet me ook denken aan, dat hoor ik laatst ook, dat in Genesis 1 heb je dat God creëert alles, de bomen, de dieren, de planten. En bij alles noemt hij zichzelf Elohim. En dan schept hij de mens. En dan staat er het Hashem Elohim, de mens schept. En hij zegent de mens. En het woord zegen is het Hebreeuws woord barach. En het betekent eigenlijk niet alleen maar zegenen, maar het betekent ook groot maken, prijzen. Maar het betekent ook je neerbuigen. Dus daar al gelijk in Genesis 1 zie je dat God zich neerbuigt voor zijn eigen schepping. Zoals een vader zich neerbuigt voor zijn kind. Dat jij als vader naar je kind toe gaat en zegt van helemaal aan toe buigt. Zeg, hallo schatje, wat is het om je aan? Look, wat ben je toch lief? Ja. En je prijst je kindje. Van, oh, wat ben je zo mooi. Lelijk dat ze zijn. Oh, wat ben je mooi. Het is het mooiste kind van de wereld. Zo kijkt God naar ons. Ook al ben je lelijk aan de onderkant. Hij zegt, wat ben je toch een mooi, schattig kindje. En hij buigt zich neer voor zijn schepping. Hij buigt zich neer voor jou. Hij dient jou. Zo is God. Zo groot. Zo verheven. Zo machtig. Buigt zich neer voor zijn eigen schepping. Vernedert zich. zelfs zo dat hij bereid is om te sterven en zijn bloed te laten vloeien, opdat jij gerechtvaardigd bent, geheiligd, gezalfd, het licht, het zout, alles in compositie. En zegt tegen ons, wees nu heilig. Wandel waardig je roeping. Want je bent zo bijzonder in mijn ogen. Ik buig voor je neer. Je bent mijn kind. Ik wil jouw vader zijn. Ik neem je in mijn armen als mijn eigen kind. Ik schommel je. Ik laat je slapen. Ik laat je in vrede zijn. Ik laat je al het beste. En je kan in mijn ogen niks fout doen. Mijn kinderen doen soms foute dingen. Maar ze blijven mijn geliefde kinderen. En zo is hij ook. Kijkt hij ook naar ons. En dat alles door het ene offer. Dat ene offer. Daar waar de Joden elke keer weer opnieuw, elk jaar, in en uit, elke dag zelfs een morgenoffer, een avondoffer moesten doen. Lammetjes werden geslacht. En het was allemaal slechts een schaduw. Het stelde niks voor bij wat wij in Christus ontvangen. En dat is de goede boodschap van het evangelie. Een vader die van je houdt, die voor je neerbuigt en die tegen jou zegt, je bent mijn geweldige kind, ik heb je zo lief. Wat je ook doet, wat er ook onder je huid zit, maakt mij niet uit, want het kleed van Christus aan. En zo zie ik jou. Amen.